Beste luisteraars, al sinds 2020 maken wij deze podcast gratis en zonder reclame. Graag willen we de mensen bedanken die ons intensieve werk hebben gesteund door ons een fooi toe te stoppen. Wilt u ons ook steunen, dan kan dit heel eenvoudig via www.fooiepot.com/geschiedenis voor herbeginners. U kunt schenken hoeveel u wil. En dan nu over naar de orde van de dag. Geniet van deze aflevering.
De Toussaint-Louis-Lautrec, toen de Belgen in Congo in die tijd van de kolonisatie waren, die moesten ons laten beseffen dat, luister, we zijn hier maar voor tijdelijk. Binnenkort zijn we weg, dus manneke, moeten we je best doen voor als we weg zijn, je kunt je eigen landen zelf voet laten weer. Maar die heeft dat nooit gedaan, gezien dat zelf, dat is de grote, gezien dat zelf van school. Kinderen dat toen de Congo onafhankelijk werd, dat was maar zes universitair. Dus de koning was die heeft gestopt. Als je bijvoorbeeld secundaire studie heeft gedaan, maar dat is een grote meneer. Dat is de grootste. En dan, ik herinner me nog dat de Universiteit van Congo, in Kinshasa, is begonnen in 1955. En niet, die stimuleren ook niet je naar school, je moet je best doen voor naar de universiteit te gaan. Die stimuleren je dan niet. Nee, die wil altijd zo laag. Zeker, de Belgen zelf was verschoten. Dat we ineens die onafhankelijk zijn rap gegaan. Die beseft dat die heeft ook iets verkeerd gedaan. Dus die heeft ons niet voorbereid voor naar onafhankelijk. Ik verzeker u, er zijn veel mensen van de Congo toen we zeiden, we gaan onafhankelijk worden. We wisten zelf niet wat is onafhankelijk. Die wisten zelf niet. Dus ineens worden we onafhankelijk. Die hebben ons niet voorbereid voor te zeggen, voilà. We blijven hier niet lang.
Het basisonderwijs in Belgisch Congo mag wellicht het beste van heel Afrika zijn, en het is gratis, maar er is eigenlijk nauwelijks secundair onderwijs. En de eerste universiteit, dat zagen we vorige keer, die opent pas de deur in 1954. Veel te laat. Uiteindelijk zijn er 16 universitair geschoolden, dus iets meer dan Jean-Jacques zegt, maar dat is nog steeds veel te weinig. Vanuit de veronderstelling pas d'élite, pas de nuit, leidden de Belgen eigenlijk geen Congolese elite op die op termijn het bestuur van het land zelf in handen kan nemen. Vele Belgen redeneren, ja, waarom laten we die bijvoorbeeld rechten studeren als ze ons later met datzelfde recht lastig kunnen komen vallen? Ondanks de groeiende roep naar onafhankelijkheid wil België Congo niet meteen lossen. Er wordt dan gedacht over een 30-jarenplan. Vanaf 1957, het kan niet anders, staan de Belgen een beperkte persvrijheid en het recht op vereniging toe en ze organiseren zelfs lokale verkiezingen. Of zoals de Belgen het noemen, ze schenken de Congolezen democratie. In de steden komen dan zwarte hulpburgemeesters en in de dorpen wordt gestemd voor hulpchefs. In 1957 is er ook de eerste vriendschappelijke voetbalwedstrijd in België, België-Congo, met later een revanche-match in Leopoldstad. Maar het komt tot rellen, omdat de Belgen winnen, doordat de Belgische scheidsrechter twee Congolese doelpunten heeft afgekeurd. Auto's worden in brand gestoken in Leopoldstad, er breken rellen uit en de spanning is meer en meer te snijden. Het is een internationaal fenomeen. Sinds de Tweede Wereldoorlog is er in vele Europese kolonies een drang naar onafhankelijkheid. Waarom pas dan? Dit komt omdat de kolonisator daar verzwakt is uitgekomen uit die oorlog. Neem België als voorbeeld. Ons land heeft 5 jaar lang gekreund onder Duitse bezetting. En de Europeaan die krijgt zijn verhaal van de witte Europese superioriteit veel moeizamer verkocht in zijn kolonies. Ook Expo 58, de wereldtentoonstelling in Brussel, waar trouwens voor de laatste keer zo'n zogenaamd negerdorp wordt getoond, speelt een niet te onderschatte rol. Een groep Congolese evoluees wordt uitgenodigd naar het thuisland van de goden. En daar zien ze plots Belgen die het werk doen dat in de kolonie alleen door zwarten wordt vervuld. En zij realiseren zich, niet elke blanke hier is blijkbaar de baas. Ook zien ze paviljoenen van anderen in middels onafhankelijke landen. En daarover wordt in Belgisch Congo met geen woord gerept. Uiteindelijk gaat koning Boudewijn overstag voor de roep om onafhankelijkheid. En hij staat op de lange termijn dan de onafhankelijkheid ook toe. Voor de Belgen moet het vooral allemaal niet te vlug gaan. En in januari 1960 worden dan de ronde tafelgesprekken georganiseerd in Brussel. En daar zal de Congolese delegatie 30 juni 1960 naar voren schuiven. Voor de Congolezen kan het dus niet vlug genoeg gaan. In mei 1960, één maand voor de geplande onafhankelijkheid, worden verkiezingen georganiseerd. Het Belgische systeem begint meer en meer weg te zakken. En daardoor komen de etnische spanningen binnen Congo meteen naar boven. Maar ook het grote verschil tussen de stad, waar de onafhankelijkheidsdrang veel groter is, en het platteland. De MNC, de Mouvement National Congolais, die wint de verkiezingen met een nationale agenda. Ze wil heel Congo verenigen zodra het onafhankelijk is. Patrice Lumumba, de sterke man van de MNC, die slaagt er, ondanks Belgische tegenwerking, in om een regering te vormen. Met hem als de eerste premier van het onafhankelijke Congo. Er zijn dan trouwens al veel kolonialen die naar België aan het vertrekken zijn. De boot is aan het zinken. Vele kolonialen vrezen dat het onhoudbaar zal zijn na de onafhankelijkheid. Of zelfs erger, een bloedbad. En dan is het zover. 30 juni 1960. De sfeer op het onafhankelijkheidsfeest is verre van hartelijk. Koning Boudewijn die geeft een zeer paternalistische speech waarin hij het Belgische pionierswerk roemt. En meteen daarna neemt Patrice Lumumba het woord en hij benadrukt de onderdrukking, de dwangarbeid en de demografische kaalslag uit het verleden. In België is de verontwaardiging enorm en men spreekt schande van de ondankbaarheid van de kolonie. Meteen na de onafhankelijkheid blijft België bovendien zijn invloed uitoefenen. Op politiek vlak steunt het de tegenstanders van de hervormingsgezinde en nationalistische premier, Patrice Lumumba dus, en op economisch vlak zorgt België ervoor dat de lucratieve mijnbedrijven in Kasai en Katanga vlak voor de onafhankelijkheid Belgisch worden. Congo is in feite al failliet, ondermijnd letterlijk, bij zijn onafhankelijkheid. En het heeft geen controle over zijn eigen bodemrijkdommen. De spanningen tussen de nieuwe regering Lumumba en de ex-kolonisator die lopen nog meer op, omdat vele oud-kolonialen gewoon in Congo blijven en de hoogste officieren van het leger, 1100 in totaal, ook de Belgen blijven. Die denken gewoon oude wijn in nieuwe zakken, in het leger verandert er juist niks. Als gevolg slaan vele zwarte soldaten aan het muiten. Het komt tot bloedige opstanden door jarenlange opgestapelde frustratie. En verschillende Belgen die de kolonie nog niet hebben verlaten, die worden nu het slachtoffer van plundering, van moord, van verkrachting en ze slaan op de vlucht. Zo'n 4 op de 10 Belgen verlaat de voormalige kolonie in deze eerste weken. Zo ook Monique en haar familie.
Op een bepaalde nacht moesten we hals over kop in pyjama de auto inspringen. En mijn vader reed toen samen met mijn moeder en 4 kinderen in een kleine Volkswagen Kever weg richting grens. Wij woonden toen dus in Lubumbashi en zover ik me herinner was het een 200 kilometer of iets minder nog zelfs verwijderd van de grens met het toenmalige Rhodesië, het huidige Zambia. En in het midden van de nacht dus reden we weg, kinderen in pyjama. En ik herinner me nog dat wij van onze papa moesten neerliggen op de vloer van de Volkswagen. Dat we absoluut ons hoofd niet mochten uit de hoogte van de ramekes houden. En dan hebben we urenlang gereden in de pikdonker, want er zijn natuurlijk geen verlichtingen op de banen buiten de steden in Congo. En ik weet nog, toen wij door of langs de dorpen reden, of langs de weg die dorpen met elkaar verbonden, dat er regelmatig geschoten werd op de auto. Wij reden wel in kolonnen. We waren niet alleen. Er waren vele blanken die vluchtten op dat moment. Werden beschoten en met stenen bekogeld. Met zware stenen bekogeld. Maar wij als kind, wij vonden dat echt groot avontuur. Dat was spannend. We beseften absoluut het gevaar niet toen.
Monique verblijft een kleine 2 maanden bij koloniale in Rhodesië, om daarna met haar moeder, haar 2 broertjes en haar zusje naar het moederland te worden gerepatrieerd. Intussen gaat haar vader weer naar het huis in Katanga, waar hij het in perfecte staat aantreft. Dat is het werk van Jérôme, weet u nog, de boy van het gezin uit de vorige aflevering. Nu stel ik een nieuwe hoofdrolspeler voor in wat komen gaat. Joseph Désiré Mobutu, die wordt door de regering Lumumba aangesteld als hoofd van het Congolese leger in plaats van de Belgische generaal Janssens. Maar tegelijkertijd is België troepen aan het sturen naar Kasai en Katanga, de mijnprovincies dus, om de Belgische zakenbelangen veilig te stellen. En nu komt een 3de Congolese speelfiguur. In Katanga wordt door de Belgen Moïse Tshombe naar voren geschoven, de leider van de sterk regionalistische partij CONACAT, met voornamelijk aanhangers in Katanga. In tegenstelling tot de MNC van Patrice Lumumba wil die partij veel macht bij de provincies. Met steun van België en de steenrijke Société Générale, de moedermaatschappij van de Union Minière, voert Tshombe de secessie van Katanga uit. Met andere woorden, de provincie scheurt zich los van de rest van Congo. Tshombe die roept het onafhankelijke Katanga uit met zijn eigen vlag, zijn eigen munt en eigen leger. En de Union Minière die stort meteen 1,5 miljard frank op de rekening van deze zelfverklaarde Belgische marionettenstaat. Ja, het gaat van kwaad naar erger. Belgische oorlogsschepen beschieten de havenstad Matadi. Er vallen 20 doden. In Thijsstad worden Belgen verkracht. De Congolese onafhankelijkheid is intussen een vernederende kater geworden voor oud-kolonialen, voor politici van België en het Koningshuis.
In dekens gewikkeld, herinner ik mij, kwamen we aan in Zaventem en het nieuwste journaal toonde nadien de beelden van de vluchtelingen die vanuit de kolonie in Zaventem aankwamen.
Rond deze periode wordt het ook een internationaal conflict. De regering Lumumba in Kinshasa dus roept de hulp in van de Verenigde Naties om de situatie onder controle te krijgen en de Belgische agressie te stoppen. De Verenigde Naties die sturen een vredesmacht naar Katanga, de blauwhelmen dus. De secretaris-generaal van de Verenigde Naties, de Zweed Dag Hammarskjöld, die wil bovendien onderhandelen met Tshombe. Het is allemaal heel eenvoudig voor de Belgen. Patrice Lumumba moet weg. En de Belgische pers schildert hem af als een monster, de baarlijke duivel, het vleesgeworden kwaad. Officieel mogen Belgische soldaten niet in Katanga blijven van de Verenigde Naties, maar vele Belgische paras lopen gewoon over naar het leger van Tshombe. Hoewel de VN-blauwhelmen in principe onpartijdig zijn, zijn er dodelijke schermutselingen met de Belgen en Congolezen in Katanga. En er zijn ook getuigenissen van VN-troepen die gruweldaden aanrichten en burgerdoelwitten, zoals zelfs hospitalen, beschieten.
Ik herinner me wel de verhalen van mijn ouders, dat er zeer goede vrienden van hen, nauwe vrienden van hen, doodgeschoten zijn tijdens die schermutselingen, tijdens die chaos. En de moordenaars van de vrienden van mijn ouders waren tot mijn grote verbazing nu nog steeds. Waren geen Congolezen, maar waren mensen van de UNO, blauwhelmen, die daar gestationeerd werden op het moment. En men sprak vooral over blauwhelmen uit Bangladesh en uit Ethiopië, die veel moorden zouden gepleegd hebben op onschuldige blanke burgers, wanneer die zich begaven terug op het terrein van het bedrijf van de Union Minière. Daar zouden zij doodgeschoten zijn.
Ik denk niet dat het overdreven is om te zeggen dat de Verenigde Naties er een soep van maken. Niet alleen richten ze een bloedbad aan in Katanga, ze slagen er al helemaal niet in om de democratisch verkozen regering in Kinshasa veilig te stellen. En dat is wanneer Patrice Lumumba ten einde raad de steun vraagt aan de Sovjet-Unie. En dat is koren op de molen voor de Société Générale, de Amerikaanse CIA en het Belgische Koningshuis om hem als anti-blank, anti-Belgisch en nu ook als communist af te schilderen in volle koude oorlog. Wat doet nu Mobutu aan het hoofd van het Congolese leger? Wel, die verovert Kasai. En dat is goed voor de regering Lumumba, want zonder Kasai en Katanga is Congo niet levensvatbaar. Maar Mobutu pleegt in september een militaire staatsgreep met Belgische steun. De democratisch verkozen Patrice Lumumba wordt na amper 2 maanden premierschap door Mobutu afgezet en gearresteerd, ook al geniet hij officieel bescherming van de Verenigde Naties. Op initiatief van de Belgen wordt Patrice Lumumba overgebracht naar Katanga en daar is zijn lot bezegeld. Hij wordt onder mysterieuze omstandigheden omgebracht op 17 januari 1961. Het bevel tot schieten komt van een Belgische kapitein. Het duurt daardoor niet lang of het gerucht doet de ronde dat België betrokken is bij de moord om de onafhankelijkheid van zijn ex-kolonie te dwarsbomen en dat met medeweten van de CIA. Net als in de tijd van Leopold II maakt België zich andermaal gehaat op verschillende plekken wereldwijd. Er wordt geprotesteerd aan Belgische ambassades en die in Egypte die wordt zelfs geplunderd en in brand gestoken. In zeer veel landen vandaag is Patrice Lumumba een martelaar, iemand die is omgekomen voor zijn politieke overtuiging. En hier stopt ons chronologisch overzicht van de koloniale geschiedenis. Eigenlijk wederom een onfrisse bladzijde uit de Belgische geschiedenis. En het is eigenlijk nog lang niet gedaan. Daarstraks had ik het over Dag Hammarskjöld, de Zweedse secretaris-generaal van de Verenigde Naties. Wel, in september 1961 kwam die om in een vliegtuigongeluk, samen met 15 inzittenden, op weg naar een overleg met Tshombe, de zelfverklaarde president van Katanga, en die verbleef op dat ogenblik in de Britse kolonie Rhodesië, vandaag Zambia. Dit is een van de meest mysterieuze cold cases uit de 20e eeuw, en de reden van de crash is nooit echt opgehelderd. Omdat een lijfwacht van Hammarskjöld, die pas enkele dagen later overleed, sprak van een ontploffing voor de neerstorting, wordt al geruime tijd aangenomen dat het eigenlijk om een aanslag ging en geen ongeluk. Maar die aanslag die is nooit opgehelderd. In 2014 publiceerde The Guardian een lang artikel en ze kwamen met een telegram af van de toenmalige Amerikaanse ambassadeur in Rhodesië en die beweerde dat de NSA, de Amerikaanse afluisterdienst, radioberichten had onderschept die doen vermoeden dat een zekere Jan van Rissegem, een Belgische huurling en op dat ogenblik commandant van de Katangese luchtmacht, vanuit de lucht het vliegtuig zou hebben neergeschoten. De documenten waarop dit onderzoek zich baseerde, die zijn tot op heden niet uitgegeven en Van Rissegem, die in 2007 overleed, heeft altijd volgehouden dat hij die dag elders aan het vliegen was. Ik zelf ken de nogal wazige affaire Hammarskjöld ook pas sinds vorig jaar, in 2019, toen er een Zweedse documentaire is uitgebracht, Cold Case Hammarskjöld, die ook in de richting van deze Jan van Rissegem wees. En nog een rapport van de Verenigde Naties uit 2015, die spreekt van een andere Belgische huurling die het vliegtuig per ongeluk uit de lucht zou hebben geschoten. Het onderzoek is nog steeds lopende, maar verschillende landen zoals de Verenigde Staten, België, het Verenigd Koninkrijk en Zuid-Afrika houden geheime documenten achter, officieel uit staatsbelang. Dit zijn stuk voor stuk landen die toen geen baat hadden bij het staakt het vuren dat Hammarskjöld probeerde te bekomen. En eigenlijk zou ik dit deprimerende verhaal hier willen laten ophouden. Maar ook dat gaat niet. Wat na de onafhankelijkheid? We doen het even in vogelvlucht. Pas in 1963 bereikte Tshombe een akkoord met de Verenigde Naties en hield de secessie, de afscheuring, van Katanga op. in 1965, na 5 jaar burgeroorlog en honderdduizenden doden, nam Mobutu met behulp van België en de CIA het bewind definitief in handen en installeerde hij een dictatuur tot aan zijn dood in 1997. Onder deze dictator was de Congolese economische samenwerking met België zeer hecht. De relatie met het Koningshuis was ook zeer hartelijk. Mobutu was een paar keer te gast in Brussel. Boudewijn en Fabiola brachten een bezoek aan de ex-kolonie wanneer het 10 jaar onafhankelijk was. In 1970 werkten er ook nog tienduizenden Belgen in de voormalige kolonie. Maar dat Congo van Mobutu, dat was een echte luis in de pels. Tijdens deze door het Westen als anticommunistisch bolwerk gesteunde dictatuur joeg hij datzelfde Westen geregeld de gordijnen in. In 1971 veranderde hij het land ook van naam, het werd plots Zaïre. Hij trok volop de nationalistische kaart van de door hem genoemde authenticité. Hij wilde zoveel mogelijk de westerse invloed het land uit. Alle Belgische plaatsnamen uit de koloniale tijd werden vervangen door Afrikaanse. Mobutu noemde zich voortaan Mobutu Sese Seko. Hij neemt een compleet andere kledingstijl aan. De meesten van u herinneren zich waarschijnlijk Mobutu met de scepter in de hand en met het typische hoedje uit luipaardenvacht. Authenticité. En als klap op de vuurpijl werd de hele economie in 1973 gezaïriseerd. Eigendom van Zaïre, genationaliseerd dus. En dat had hij echt niet mogen doen. Het Westen reageerde furieus en vele Europeanen verlieten het land. Ook die Zaïrisering was een lege doos. Het economische systeem zakte in, corruptie was alomtegenwoordig. Het weinige geld dat er was verdween in de zakken van een groepje kleptocraten dat met ijzeren vuist het land plunderde. De gouden jaren waren voorbij. Mobutu werd een excentrieke dictator en hij liet zich leiden door grootheidswaanzin. Zo organiseerde hij in 1974 de zogenoemde Rumble in the Jungle, waarover wordt gezongen in de Nzaïre. Alle ogen van de wereld keken toen mee naar een befaamde boksmatch tussen Muhammad Ali en George Foreman, die hij had laten overkomen naar Zaïre. Met dat massa-evenement wilde hij zich opwerpen als de sterke man van alle Afrikanen. Zaïre was echter straatarm, de bevolking betaalde opnieuw het gelag, maar Mobutu bleef door het Westen gesteund worden, want hij was hem van een te groot strategisch belang tijdens de Koude Oorlog.
Premier Tindemans op bezoek bij Mobutu. Mobutu trakteert op Vlaamse muziek en lekker eten. Slechte relaties tussen België en Zaïre worden met een minuut beter. Tindemans zou later beweren heimwee te hebben naar Zaïre.
Deze beroemde performance was tijdens het bezoek van premier Leo Tindemans en koning Boudewijn aan de voormalige kolonie in 1975. In 1985 echter vierde Boudewijn nog maar eens de onafhankelijkheid in de ex-kolonie, de 25e verjaardag ervan. En toen drukte hij zich voor de allereerste keer, in bedekte termen weliswaar, kritisch uit in zijn toespraak aan het Congolese volk met Mobutu ernaast. Mobutu kon toch maar beter wat meer de mensenrechten garanderen. En toen viel de Berlijnse muur, de Koude Oorlog die was voorbij en Mobutu was niet langer onmisbaar als een dam tegen het communisme. Rond 1990 brak zowat het hele Westen met het regime dat ze decennia lang in stand hadden gehouden. In 1997 grepen rebellen onder leiding van Laurent Désiré Kabila de macht. Vader Kabila's autoritaire bewind, maar ook dat van zijn zoon Joseph, betekende, of moet ik zeggen betekende, voor de Congolezen nog altijd niet de democratie waar ze recht op hebben. Het land wordt nog steeds geteisterd door etnisch geweld, politieke moorden, verkrachting als wapen en het behoort tot de 10 armste landen ter wereld. In 2019, bij het maken van ons gesproken dagblad, dus ongeveer 1 jaar geleden, werd Félix Tshisekedi uitgeroepen tot president na overduidelijk frauduleuze verkiezingen. Journalisten vermoeden dat hij een deal heeft gesloten met Joseph Kabila, die volgens de grondwet moest aftreden, zodat de clan rond Kabila de belangrijkste staatsorganen kon blijven domineren. Congo is vandaag een gefaalde staat. Als er één continuïteit in de Congolese geschiedenis te bespeuren valt, dan is het wel deze. In een van de grondstoffenrijkste landen op aarde verdwijnt de opbrengst steeds in de zakken van de verkeerde. Goed, nu heb ik genoeg gepraat. Het is een hele boterham, ik weet het. En ik vroeg aan Monique en Jean-Jacques hoe zij terugkijken op kolonialisme, wat toch een heel belangrijk deel van hun leven is geweest.
Kolonialisme natuurlijk. Het inpikken van het ene land door een ander land. Om daar de grondstoffen en de rijkdommen weg te halen en de cultuur te vernietigen en te vervangen door een zogezegd hoger ontwikkelder cultuur. Dat is humaan gezien heel erg fout, compleet fout. Wat is dan de motivatie eigenlijk die België en andere Europese landen ertoe gebracht hebben om te kolonialiseren? Dus duidelijk, volgens mij, het is om zelf rijker door te worden. Het land, de staat. Niet individu, maar de staat, omdat die er zelf rijker zou van worden. Het zijn de overheden en de grote kapitaalkrachtige bedrijven eigenlijk die hun burgers gestuurd hebben. Mensen die daar gewoon hun kost wilden verdienen, zoals mijn ouders. Voor hen was dat een zeker werk, maar tevens ook avontuurlijk, in een totaal ongekende omgeving. Zij waren jong. De religieuze motieven van het kolonialisme, die vind ik zelf even verachtelijk. Moet ik wel zeggen dat vele paters en nonnen, die religieuzen hebben daar heel dikwijls toch wel zeer waardevolle zaken gerealiseerd, hoor. Dat er zieltjes winnen bij was, zonder enige twijfel.
Natuurlijk, ik zie hier een prater niet over de Belgen die in Congo waren, die hebben alles slecht gedaan. Nee. We hebben ons bijvoorbeeld naar school kunnen gaan, een goede opvoeding gehad. Voilà, ik ben tot hier gekomen omdat ik heb het ook kunnen studeren. Ik heb een goede studie gehad in Congo. In het middelbaar ook, omdat ik heb mijn diploma gehad. Zo ben ik hier kunnen komen voor te studeren naar de Hoger Zeevaartschool. Dus ik heb goed kunnen studeren daar. Dat is waar. Dat heeft me geen rode frank niet gekost. Alles was gratis. En nu, als je naar een Congo gaat, de scholen zijn niet meer gratis. Hè? Als je ouders geen geld hebben, ja, dan kun je niet naar school gaan. En pourtant, toen we in Congo waren, iedereen ging naar school. Ja, maar de Belgen heeft ook goed gedaan, bijvoorbeeld als je ziet, qua hygiënisch. Enfin, soms, ik ben hier, ik vraag mezelf ook, hoe komt daarna leef ik nog? Als ik het zie, de hygiënische toestand, dat heb ik meegeleefd in Congo. De dag van vandaag, dat kan toch niet? Hè? Dat was, de hygiënische was niet veel. Maar de Belgen hebben gedaan, veel van die ziekte die ik heb in Congo gekend. En ik kan een paar noemen, maar als ik daar terugkomt, je ziet dat niet meer. En pourtant, toen ik in Congo was, toen ik daar was in de kolonialiteit, dat was veel ziekte. Maar die heeft echt het best gedaan voor dat te elimineren. Dat was veel slappe ziekte. En dan malaria was veel. En dan veel van die soorten ziekte onbeschrijfelijk. Dus dat is reden. Ik in die tijd, als je overleefd toen je in Congo was, dan moet je een sterke manneke zijn. Sterke, anders overleef je niet.
Ik vind dat elk volk, elke natie het recht heeft op zijn eigen cultuur. Zijn eigen geschiedenis en zijn eigen tradities. Om die te behouden en ook verder te cultiveren. Kolonialisme is in mijn ogen in alle opzichten fout. Het is een misdaad, vind ik. Maar een misdaad die niet begaan wordt door de zogenaamde kolonialen, de burgers. Maar een misdaad gekozen en georganiseerd door de overheid. De Belgische overheid. Die democratisch gekozen regeringen. Zoals die van Van Akker en Spaak en Camille Huismans en Gaston Eiskes. Ik vind dat zij verantwoordelijkheid dragen. Pas op, ook heel de Belgische bevolking natuurlijk, want die hebben die regeringen wel democratisch gekozen.
Toen ik hier kwam, vind ik het totaal anders. De Belgen die hier leven was anders dan de koloniaal. En een blanke mensen die me goeiedag komt zeggen, een polke geven tegen me. Ik zeg maar, fijn, dat kan toch niet, een blanke man die me een polke komt geven. Daar heb je nooit in Afrika. Ik was in een café, de eerste dag kwam ik hier. De madame, die wilde met mij me dansen. Ik zeg, madame, ik dans niet meer aan. En waarom niet? Omdat ik was nog jong, ook een knapper. En dan zeg maar, in Congo maken we een blanke vrouw niet raken. Als je een blanke vrouw raakt, zit je vlieg aan de bak in. Ik wil niet dat je naar een bak stond. Zeg, nee, hier is zo niet. En dan wat heeft die vrouw tegen mij gezegd? Ik heb dat nooit niet vergeten. Ze zegt tegen mij zo, luistert. De koloniale, we houden niet van de koloniale hier ook niet. Als die hier zijn, die denken dat ze nog een kolonie beginnen tegen ons ook te praten. Laten die praten met de zwarte daar. We moeten die niet hebben. Maar vergeet dat niet, Jean-Jacques. Als een vrouw hier in België, zijn we ook gediscrimineerd. Laten we zijn gediscrimineerd in Congo. Ja, maar vergeet ik niet dat de vrouw hier vecht wel voor haar rechten. Ja, dus die heeft gezegd, wij zijn ook gediscrimineerd.
Mensen die het kolonialisme veroordelen in de media, die zwijgen dikwijls in alle talen over alternatieven om een hulpbehoevend volk, een maatschappij in nood te helpen. Ja, kritiek, zelfs de terechte kritiek leveren, is gemakkelijk, vind ik. Is veel gemakkelijker dan ageren. Want dat laatste vraagt meer moed en meer tijd. Veel meer inspanningen en ook wel offers. En ik moet zeggen dat ik daartoe in mijn leven steeds bereid ben geweest. En nog. Ja, dat hebben dan mijn koloniale ouders in elk geval toch bijgebracht. En ik denk dat ik ook mijn best gedaan heb om dat op mijn beurt aan de jongere generatie in mijn omgeving door te geven. Zowel in mijn gezin, als in mijn werkomgeving, als onder mijn vrienden.
En dat kan ik persoonlijk beamen. In het ene jaar voor haar pensioen dat ik met haar samenwerkte, was mevrouw Monique Smits de drijvende kracht op onze school, onder meer Amnesty International. En zelfs tijdens haar pensioen zit ze niet stil. Zo was zij het bijvoorbeeld die me tijdens de Syrische burgeroorlog wees op het trieste lot van de Yezidis, die een genocide hebben geleden door de Islamitische Staat, toen ik zelfs nog nooit van de Yezidis had gehoord. We nemen ook afscheid van Jean-Jacques. Hem ken ik omdat hij mij fascineerde op het tv-programma Kinderen van de Kolonie, maar ook deed hij me zo lachen als ambetante Bompa in Benidorm Bastards. Met het geld dat hij daarmee heeft verdiend, is hij goed op reis geweest met zijn vrouw. In België bouwde hij zijn volwassen leven op met zijn nachtcafé in de zoete naam Jezus, of gewoon Chez Jean-Jacques, op de Antwerpse Oude Korenmarkt. Volgens mijn eigen papa een fenomenaal café. Jammer genoeg is Jean-Jacques zeer recent weduwnaar geworden, na 60 jaar met Lucia samen te zijn geweest. Ik wil afsluiten met een positieve noot daaromtrent. Voor een behandeling voor haar ziekte moest Lucia geregeld herstellen in de koninklijke villa in Oostende, ooit nog gebouwd door Leopold II. En daar heeft Jean-Jacques nog een mooie anekdote over.
Ja, ik denk dat die Leopold II, die was een slimme gast ook, die commercieel. Toen mijn vrouw nog leeft, hè, die was ziek, soms moeten we naar Oostende gaan voor een revalidatie. De koninklijke villa in Oostende, naast zo'n bad daar, hè, ja. Dat is voor een revalidatie. Dat kost heel veel, dat kost duur hè, voor daar te gaan. Maar je hebt van die grappige mensen zeg tegen mij zo. Maar Jean-Jacques, als je daar gaat in de koninklijke villa, dan moet je je rekeningen niet betalen. Maar zei je, jammer dat allemaal die koninklijke villa daar gezien, daar, dat is gebouwd, zoals van de Leopold II. Dat is niet geld van de Congo, die heeft de Congo gebruikt voor dat te bouwen. Dus als ik je was, dan betaal ik die rekeningen niet. Stuur maar je rekening bij Leopold II.
Ja.
We waren even aan het wandelen met een vriend hier in Antwerpen. En we komen op de Leopoldplaats. Hier in Antwerpen op de paard. We komen daar en dan zitten daar in Leopold, die koning op de paarden. Die vriend is gekeken zo, die zei zo, smeerlap! Ze maar, dat is vergist, dat is hem niet. Ja, maar dat is de Leopoldwin, hè? Die zei, smeerlap, meneer, die jongen, hè?
Met ons gesproken dagblad komen wij in onze reeks over kolonialisme nog één keer bij jullie terug, voor een terugblik. En we stellen ons de vraag in die laatste aflevering hoe wij met dit onderwerp vandaag als samenleving omgaan. Graag tot dan.
Na yule.